Marcus hoofdstuk 15. Ik hoop vers 1 tot en met 5 te behandelen. Ik heb veel vandaag, maar dat bent u inmiddels van mij gewend. Dan denk je, er staat bijna niks en toch is het weer zo rijk, onvoorstelbaar. Marcus hoofdstuk 15, vers 1 tot en met 5. Vers 1 hebben we eigenlijk vorige week behandeld. Neem ik nog wel mee als kleine introductie en dan razen wij verder doorheen het leven van de Heer Jezus. Eén grote turbulentie, maar volledig op rust, volledig zichzelf, volledig Heer en Meester. Marcus hoofdstuk 15 vers 1 leest als volgt. En terstond in de morgen vroeg stelden de overpriesters met de oudsten, de schriftgeleerden, de gehele raad een besluit vast. En ze boeiden Jezus en ze leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. En Pilatus ondervroeg hem: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. En Pilatus vroeg hem wederom en zeide: geeft gij niets ten antwoord? Zie hoevele beschuldigingen ze tegen u inbrengen. Doch Jezus gaf hem niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. We hebben het stilgestaan de laatste paar weken bij de meest onrechtvaardige rechtszaak die er ooit in de geschiedenis geweest is. Dat is ook hetgene wat ik naar voren heb willen brengen, dat het niet zomaar een rechtszaak is als elke andere rechtszaak, maar de meest onrechtvaardige rechtszaak die dit universum ooit gekend heeft. De Heer der Heerscharen, die voor het Joodse tribunaal gesteld wordt, waar de hoogste, meest volmaakte afspiegeling van God te zien was in zijn wet, wordt veroordeeld. Zijn vonnis was al vastgesteld voordat hij was gevangen genomen. Dood. Dat is het enige wat we wensen. Het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, had het uitgesproken: hij moet weg. En zo wordt Jezus geboeid en overgeleverd aan het Romeinse gerechtshof. En het was vroeg in de ochtend. En ik zal vandaag ook regelmatig in Johannes hoofdstuk 18 gaan. Dat ziet u ook. U mag nog even wachten, maar daar gaan we heen. Want we zien dat het eigenlijk 's ochtends vroeg is. Het is zelfs rond een uur of 6 waar ze waarschijnlijk bij Pilatus zijn huis aankloppen. Die zijn wel gauw geneigd om te denken van: maar dat is vroeg, dat kan toch niet? Wel, we lezen ook dat Jezus om 9 uur 's ochtends, de derde uur, aan het kruis genageld is. En er moet nog heel wat gebeuren. Het was niet vreemd voor de Romeinse leiders, gouverneurs, om de dag heel vroeg te beginnen. Om zo rond de middag klaar te zijn met de werkzaamheden, dan konden ze doen waar ze zin in hadden. En zo is het 's ochtends vroeg, rond een uur of 6, dat het Sanhedrin bij Pilatus aanklopt om Jezus over te leveren. En we hebben een tijdje stilgestaan bij die personen als Caiaphas, of Annas. En vandaag wil ik dan ook even stilstaan bij Pilatus. Bij Pilatus, die Romeinse leider. En eigenlijk om gewoon eens te laten zien wie hij is en wat zijn verantwoordelijkheid is, zodat we ook begrijpen wat de rechtszaak inhoudt en hoe dat gaat. Pilatus. In het jaar 26 na Christus was hij aangesteld als Romeinse gouverneur over Judea en Jeruzalem. Het onderste gedeelte van Israël eigenlijk. Boven, daar kwamen we Herodes vaak tegen. Weet je wat dat lag? Dat Johannes de doper gevangen was genomen door Herodes. En dat in het noorden Jezus heel vaak tegen de soldaten van Herodes aanliep. Pilatus was in het zuiden de Romeinse leider. Maar wie was Pilatus nu eigenlijk? Maar als je goed leest, en ik maak een beetje een opsomming. Pilatus was hoogmoedig, arrogant en cynisch. We gaan het zo wat verder invullen. En hij, daarbuiten was hij ook nog eens een keer een zwakke leider die besluiteloos was. En alles deed om zijn status te behouden. Helemaal aan het begin, toen Pilatus geïnstalleerd werd, toen hij net geïnstalleerd was, en een van zijn eerste dingen die hij deed, zette gelijk de toon voor zijn regering, als het ware, die begon. De meeste Romeinse leiders die voor hem waren aangesteld, hadden het niet aangedurfd om een beeld van de keizer in Jeruzalem neer te zetten. De Romeinse leider was niet altijd aanwezig, of zijn hoofdkwartier was niet per definitie Jeruzalem. Ze hadden nog een plaats daarnaast waar een paleis van Herodes was, waar ze in konden wonen. Maar het was Pascha, weten we dat nog? En dat het Romeinse leger daar was. En zo werd eigenlijk Jeruzalem meer een hoofdkwartier. Want 2 miljoen mensen moet je toch wel een beetje in de gaten kunnen houden. Zo is Pilatus daar. Maar Pilatus deed eigenlijk iets wat anderen nooit gedaan hadden. Bij zijn inauguratie of bij het moment dat hij aantrad. Of vlak daarvoor. Een van zijn eerste handelingen was een beeld binnendragen. En neerzetten van de keizer. De Romeinse keizer. Dat deed hij niet overdag, dat deed hij 's nachts. De Joden die hebben dat dus gemerkt, hebben dat gezien. 6 dagen lang pleiten de Joodse leiders met Pilatus om te zeggen van kan het beeld niet weg? Dat is niet wat in Jeruzalem moet. Dat moet eruit, dat moet eruit. En na 6 dagen was Pilatus natuurlijk behoorlijk geïrriteerd al. Die zegt tegen de soldaten, omsingel ze maar. Wie weg wil, die mag weg en anders dan is het hier de dood. Zegt dat tegen een Jood. En heeft een makkelijke keus. Alle aanwezigen, naar wij weten, legden hun hoofd bloot, maakten hun nek bloot en zeiden, toe maar Pilatus, ga je gang. Dit hebben wij ervoor over. Pilatus had dat nooit verwacht. Het gevolg? Het beeld van Caesar, de keizer Caesar, die ging uit Jeruzalem. Pilatus had moeten buigen om inderdaad ook te laten zien van, oei, hier had ik niet op gerekend. Het was zelfs zo, enige tijd later ging Pilatus een aquaduct bouwen om het water in Jeruzalem te krijgen. Er was een mooie waterbron, maar hij wou het water via een aquaduct en de Romeinen konden goed bouwen. Die ging die naar Jeruzalem leiden. Maar dat deed hij met geld van de schatkist van de tempel. En daar zie je al de connectie waarschijnlijk met het Annas-imperium. Ze konden het samen goed vinden. Caiaphas en Pilatus en er werd nogal wat geld heen gesluist, maar de Joden kwamen daarachter en er kwam een opstand. Dat geld behoort niet door een aquaduct te bouwen. En Pilatus die stuurt zijn soldaten erop af en die opstand wordt inderdaad met zeer harde hand onderdrukt, zelfs met hardere hand dan Pilatus opdracht gegeven had. Dus je proeft er wel dat het bij de Joden wat begint te prikkelen over wie Pilatus is. En als je namelijk ook nog eens naar Lucas gaat, Lucas hoofdstuk 13 vers 1, u mag daarheen gaan, maar ik zal u het ook even zeggen. Er was zo'n plaats waar Jezus inderdaad mensen naar hem toe kwamen en die dit zeiden van te zijner tijd kwamen enigen tot Jezus, tot hem, met het bericht dat er Galileërs waren, waarvan het bloed Pilatus met hun offers vermengd had. Er was een paascha geweest waar de offers geslacht werden. En Pilatus had een paar mensen op het oog die aan het volgen was, een op wou pakken, zo lijkt het. En die mensen dachten van, als we nu gewoon gaan naar de plaats waar het offer geslacht wordt, op de tempel of in de tempel, daar zijn we veilig. Maar de Romeinse soldaten stoorden zich daar niet aan, de soldaten van Pilatus, en die gingen ze achterna en die vermoorden ze daar, die liquideerden ze daar. En zo werd het bloed van die mensen vermengd met het bloed van het offer. En was het eigenlijk op een zeer lugubere wijze Pilatus die zijn heerschappij en zijn Romeinse heerschappij in Jeruzalem ook neerzet. Dat is mogelijk zelfs de aanleiding geweest waarom Herodes in het noorden en Pilatus wrijving hadden. Weten we het nog, als we verder gaan, dat Jezus naar Herodes gezonden wordt? Herodes is vreugdevol en ondervraagt Jezus en Jezus spreekt geen woord aan. En hij wordt daar geslagen en hij krijgt een kroon op en ze buigen voor hem en ze maken een spot met hem en sturen hem terug naar Pilatus. En vanaf dat, wat staat er in Lucas 23... Dat was het moment dat Pilatus en Herodes weer vrienden worden. Ze worden weer vrienden. Mogelijk dat dit kwam omdat die Galileërs uit het noorden afgeslacht waren in de tempel. Als laatste weten we ook dat Pilatus een opstand van de Samaritanen, weten we het nog, dat volk tussen het noorden en het zuiden in het midden, de Samaritanen, de halfbloed, je zou kunnen zeggen dat vermengd was met allerlei andere soorten volkeren. En die hadden de gedachte van in de berg Gerizim, weten we dat nog, die vrouw bij die waterput, ja, die er staat, zegt van de Heer die komt en dit is onze berg. En dit is de berg waar het allemaal zal gebeuren. En zo was er die Samaritanen die meenden dat Mozes daar gouden voorwerpen had verborgen uit de tabernakel. Ze gaan daarheen natuurlijk met allerlei gereedschap. En dat was een opstand en Pilatus had er schijnbaar van gehoord, die gaat erheen en die wil dat dus voorkomen. Maar die mensen die zijn bewapend, of die mensen die hebben gereedschap bij zich en wapens om inderdaad die berg op te gaan en de spullen uit te graven. Pilatus voelt zich bedreigd en valt aan en vermoordt daar nogal wat Samaritanen. En dat is hetgeen waarom hij aangeklaagd wordt, Pilatus, naar Rome moet om nooit meer terug te komen. Dus het was wel zeker mogelijk, je zou kunnen zeggen dat een Romeinse heerser aangeklaagd werd, om vervolgens naar Rome gezonden te werden, voor de keizer zich moest verantwoorden, maar voordat hij er was, lijkt het erop dat de keizer gestorven was, maar Pilatus is nooit meer teruggekomen. Wat er verder van geworden is, daar zijn wat verschillende gedachten over. Maar we zien dus wel, als je dat leven van Pilatus zo volgt, dat er continu een spanning was naar de Joden toe. Dat was nog niet bepaald een vriendenlievende, vredelievende en een geliefde vorst, Romeinse leider bij de Joden. Oh, dan verwonder je hoe Caiaphas het uit heeft kunnen houden. En dan begrijp je ook dat Caiaphas en Annas, en het hele imperium wat erachter zat, sluw waren als een vos. Arglistig, van begin tot eind. En dat is eigenlijk wat we zien van deze man. Een constante spanning. Pilatus bezat alles wat een Romeinse, bezat eigenlijk niets wat je van een Romeinse leider zou mogen verwachten. Ga maar eens een studie doen over de Romeinse deugden. Eer, rechtvaardigheid, integriteit. Hoe vreemd het ook klinkt, dat waren wel de kenmerken van over het algemeen de Romeinse leiders waar ze prat op gingen. De deugden van de Romeinen. Wat was Pilatus? Die was slap, leugenachtig, achterbaks en zelfs verraderlijk. Er was een slogan in het Latijns, in de Romeinse wereld, die ging als volgt, ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar via justia ruat celiam. En dat betekent eigenlijk, laat rechtvaardigheid zegevieren, ook al komt de hemel naar beneden. Zorg dat rechtvaardig gehandeld wordt, maakt niet uit wat er gebeurt. Maar gerechtigheid en rechtvaardigheid staat hoog in het vaandel. Wel, dat is nog niet wat we bij Pilatus zien. Als u op gaat tellen over Pilatus, hoe vaak dat hij erkent dat Jezus onschuldig is. Wat denkt u, hoeveel er zullen zijn? 1, 2, 3? 8 keer uit de mond van Pilatus komen de woorden, ik vind in hem geen schuld. Waar is deze man schuldig aan? Waarom klagen jullie hem dan aan? Herodes vindt niets in hem. 8 keer toe zegt hij, direct of indirect, hij is onschuldig. En hij doet niets. Sterker nog, toen hij Jezus veroordeelde en liet geeselen, wordt een doornenkroon gevlochten door zijn soldaten, met een riet geven ze hem in de hand. Wat was dat bij Herodes? Dan moet ik even voorzichtig zijn. Die doornenkroon was daar, de mantel wordt omgedaan, en hij wordt bespot en geslagen door zijn eigen Romeinse soldaten. Hij greep niet in. Hij greep niet in. Hij liet ze geworden. Is dat rechtvaardig? Nee. Mensen, Pilatus was alles behalve een man die voldeed aan de deugden van het Romeinse Rijk. Alles was beter om zijn eigen persoonlijkheid of zijn eigen positie te verliezen. Alles beter dan dat. En hij was ook nog cynisch, want wat was zijn laatste antwoord ongeveer aan de Heer? Dat hij de deur dicht doet, dat zullen we vandaag ook lezen. Ah, wat is waarheid? Vol cynisme. Wat is waarheid? Maar het was wel de handhaver van de Romeinse wet. Dan laat ik kort even door de Romeinse wet heen lopen. Die is helder, die is eenvoudig, die is te volgen. Laat ik het gewoon eens eventjes opnoemen. En ik moet eerlijk zeggen dat Pilatus dit ook redelijk lijkt te volgen. Gewoonlijk was een rechtszaak open voor iedereen. Er was geen gesloten deur. De rechtszaken waren publiekelijk. Zodat mensen konden een interactie konden hebben, het konden zien. Het was transparant. Als de aanklager die kon binnenkomen en die kon een verzoek bij de rechter indienen. Een aanklager die zegt van kijk de rechter, dit is wat ik zie in die persoon. En dit is mijn aanklacht. Dan werd de aangeklaagde, die moest voor de rechter verschijnen om de aanklacht aan te horen. Dan maar mocht de aangeklaagde verhoord worden. Om duidelijk een kader te krijgen, ben je ook schuldig hieraan of niet? Je wordt wel in staat van beschuldiging gesteld, maar ben je ook schuldig? Dat werd onderzocht. Als dat zo was en er was een overtreding bevonden, dan werd er een vonnis opgesteld. En die werd ook ondertekend door degene die hem aankloeg. Je moet wel ondertekenen dat je hiervoor staat. Ja? Dat was het punt waarop de rechter meestal 10 dagen zei van de... Ik, De rechtszaak wordt verdaagd, over 10 dagen kom je maar terug en dan spreek ik mijn vonnis uit. Dat klinkt vrij redelijk. De jury werd dan gekozen, die moest opkomen dagen. De aanklager moest opkomen dagen. Trouwens, die jury moest komen, als ze hier kwamen hadden ze een boete. Dat klinkt bekend, hè? Ja. De aangeklaagde, of als de aanklager niet opkwam dagen, degene die dus inderdaad zegt van daar is hij schuldig aan, als die niet opkwam dagen, dan was degene die veroordeeld was of zou worden direct vrijgesteld. Wees, zorg maar dat je er bent. Je kan niet spelen met de voeten van de Romeinen in dat opzicht. Hij kon later wel weer aangeklaagd worden. Als hij gewoon weer vrijgesteld was, kon het wel weer opnieuw beginnen. Maar het was een nieuwe gerechtelijke procedure. En dat was eigenlijk de handelswijze van de Romeinen. En voor de Joden, dit was dan specifiek voor de Romeinen bij Romeinen. Voor de Joden konden ze dit enigszins zelf aanpassen. Voor elk ander volk die zij berechten, mochten ze dit aanpassen. Maar als je dit luistert, dan zeg je maar, wel, Pilatus heeft dit redelijk gevolgd. Maar Pilatus, moeten we niet vergeten, die was zowel rechter als jury. Hij was rechter en jury. Er worden geen getuigen aangedragen, dan alleen maar het getuigenis van het Sanhedrin. Misschien ook goed om te weten dat in deze periode keizer Tiberias, die we terugvinden in Lucas hoofdstuk 3, keizer Tiberias, dat is een volle naam, daar zal ook wel Caesar in gezeten hebben, het waren allemaal Caesar, blablabla, zo'n trein van namen. Keizer Tiberias, die was eigenlijk in deze periode van zijn regering ook specifiek bezig en specifiek op zoek en legde een grotere nadruk op opruiers. Je moet nagaan dat het Romeinse Rijk was groot. Het was makkelijk om elke keer maar een opstandje te hebben. Als er ergens ook maar onraad was van opruiers, mensen die dus eigenlijk, je zou kunnen zeggen, tegen het Romeinse Rijk ingingen, daar was hij zeer gewikst op. Daar werd snel ingegrepen, daar werd direct ingegrepen, dat lag gevoelig, dat lag aan de oppervlak. Keizer Tiberias liet niet daarmee met zijn voeten spelen. En dit is namelijk ook namelijk het aanklacht die de overpriesters indragen en aandragen. Deze man, en daar gaan we straks heen, deze man is het. Die zegt dat wij geen belasting moeten betalen aan de keizer en hij roept zichzelf koning uit. Zien we dat? En dat was exact waarvan zij wisten in de politiek van de Romeinen, is dat een gevoelig issue. Dat ligt gevoelig. Opruiing en hoogverraad om zelf koning te zijn, al is het maar over een klein deelgebied, was niet waar de Romeinen lichtzinnig over dachten. En zo brengen als het ware het Sanhedrin Jezus bij Pilatus. En het begint met die ondervragen of de overlevering, is het niet? In vers 1 van Marcus 15, de overlevering, ik heb daar vorige week ook stilgestaan. Laten we het gewoon even lezen. Er stond in de morgen vroeg, stelde de overpriester, de oudste schriftgeleerde, de hele raad, een besluit vast. De boeide Jezus, ze leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Ze leveren hem over. Pilatus was de man die soeverein was over het leven van elke onderdaan. Hè? Dat zegt hij ook uiteindelijk tegen de Heer Jezus. Hè? Weet je niet wie je tegenover je hebt? Ik kan je bepalen of je leeft of dat je sterft. Waar de Heer Jezus zo zegt, gij kunt helemaal niks als het u van boven niet gegeven wordt. Maar Pilatus was de man die zowel genade kon geven als oordeel. Hij besliste over leven en dood van de aangeklaagde. Hij was ook vrij van de aantijgingen van de Joden om die aan te nemen of niet. Pilatus was in dat opzicht een vrij man. Hij kon alle aanklachten neerleggen en zelf stap voor stap zijn eigen onderzoek doen, ongeacht wat er de overpriesters ook maar aandroegen. Hij kon de eis van de doodstraf herroepen. Deze man is des doods schuldig. Dat horen we uit de mond van het Sanhedrin, van de overpriesters. Pilatus hoeft dat absoluut niet over te nemen. Geen enkele mogelijkheid. Ik ga nu maar eens mee naar Johannes hoofdstuk 18. We gaan een hele tijd in Johannes hoofdstuk 18 zitten. Omdat Marcus het heel kort maakt. Maar Johannes daar veel meer achtergrond geeft. Wil ik u gewoon naar een stukje meenemen. Johannes 18, vers 28 tot 38 werken we doorheen. En dan zul je ook zien dat Marcus hier perfect inpast. Maar Johannes veel meer uitbreiding geeft. En ik wil er gewoon eens even stilstaan, zodat u een beetje ook de puzzel weer in elkaar krijgt. Wat lezen we dan bij vers 28 van Johannes 18? Ze brachten Jezus dan van Caiaphas naar het gerechtsgebouw. Naar Pilatus. En het was vroeg in de morgen. Zie, daar zei ik het al, vroeg in de ochtend, voor 6 uur, rond 6 uur, dat moet erg vroeg geweest zijn. En wat staat er dan nog meer? Zelf gingen zij het gerechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen met maar het paascha te kunnen eten. De overpriesters, het Sanhedrin wat mee was, de leiders die mee waren, gingen het gerechtsgebouw niet binnen. Wat een heidens gebouw. Stel je voor dat je besmet wordt. Stel je voor dat je onrein wordt. Stel je voor dat er een vuil aan je, dat je verontreinigd wordt door met heidenen in contact te komen. Oh, wat zien we hier alweer schitterend zo Johannes inzoomt op de hypocriete Sanhedrin. Op de hypocriete leiders. Alles gericht op de buitenkant. Ze mochten nog eens een keer ceremonieel onrein worden. En die rechtszaak dan afgelopen nacht? En dat je de Heer veroordeeld hebt die volledig zonder zonde was? Oh, de binnenkant maakt voor hun niet uit. Aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Alles gericht op de buitenkant. Een dode religie. Rituelen. Alles gericht op aanzien, reputatie, status, het volbrengen van de wet. Spreek met een moslim en je ziet hetzelfde. Spreek met een moslim en je ziet hetzelfde. Alles aan de buitenkant. De 5 stappen, ik ga er doorheen. Ik drink geen alcohol, ik doe niks. Ik eet alleen maar halal, maar halal, in België wordt de kip niet halal geslacht. Dus eet ik het hier niet. Komen ze in Turkije, lopen ze McDonald's binnen, een collega van mij, en dan zei, daar eet ik Turks, daar eet ik kip wel. Want daar is het, en ik vroeg, is het halal geslacht? Dat weet ik niet, maar daar is de Turkse overheid voor verantwoordelijk. Allemaal aan de buitenkant. Alsof kip je verontreinigt. Mensen aan de buitenkant. Oh, wees daar ook gewiekst op. En wij zien niet wat er aan de buitenkant van ons allemaal is. Oh, we zitten hier vroom. We zitten hier goed. Maar mensen, waak ervoor dat wij een religie worden aan de buitenkant. En dat we kijken naar de buitenkant of iemand wel de Heer aanbidt. En of die werkelijk de Heer lief heeft. Dat is wat er in zijn hart om gaat. Daar gaat het om. En wat zien we hier? Ze blijven buiten staan, want ze zouden eens besmet kunnen raken met ceremoniële onreinheden. Want ze willen tenslotte het paascha nog vieren. Nu, even heel kort. Ik ga daar niet veel over vertellen. U vraagt zich misschien af, dat is vreemd, want Jezus heeft het toch de avond daarvoor gevierd? Dat was toch het paascha voor de Heer? Die avondmaaltijd die hij had? De laatste maaltijd met zijn discipelen, hoe kan het dan staan dat hier de Joodse leiders nog steeds het paascha moeten vieren? Nog steeds die maaltijd moeten eten? Het blijkt, de meest eenvoudige oplossing, is dat de noordelijke helft van Jeruzalem, van Israël, ja, boven Samaria, dus Galilea, een andere tijdsrekening hadden. Die rekenden van ochtend tot avond. En in Jeruzalem hadden ze dat omgekeerd. Rekenden ze van avond tot avond. Of van ochtend tot, wat zeg ik, van avond tot ochtend. En wat krijg je dan? Dan krijg je net dat de avond waarop de Heer Jezus at, werd in het noorden gerekend tot een dag later. Maar in Jeruzalem, bij de Joden, werden die gerekend bij diezelfde dag nog. Zodat ze zeiden van nee, jullie eten het op de verkeerde dag, wij eten het op de goede. Wordt weinig discussie over geleverd. Lijkt ook heel praktisch te zijn als je, hoe is het, een paar honderdduizend beesten moet slachten, heb je in ieder geval 2 dagen. Dus het was ook wel praktisch. Maar dat is eigenlijk wat hier gaande is. Ik ga er verder niet over uitweiden. Als je er nog meer wil weten, studeer het, zoek het uit. Vorm een fundament daarin. Het is ook niet echt van belang. Waar het om gaat is dat die Joden zich niet willen laten verontreinigen. Ze hebben hem overgeleverd, maar ze blijven buiten. Ze blijven buiten. Maar daar komt de ondervraging. In vers 29. En dit loopt een beetje parallel met Marcus hoofdstuk 15 vers 2. Daar hoeven we niet heen, maar dat zult u straks ook zien. Alleen Johannes geeft die ondervraging veel ruimer. Die geeft veel meer inzicht in wat die ondervraging was. Vandaar dat ik dat ook plaats onder dit punt. Want wat staat er in vers 29? Pilatus dan kwam tot hen naar buiten. En zeide, welke aanklacht brengt gij tegen deze mens in? Pilatus moet buigen. Hij heeft al geleerd dat je beter toch iets naar de Joden kan geven. Ik ben hier, kom maar naar mij toe. Nee. Hij weet al wel dat als hij met de overpriesters te maken heeft, dat hij Caiaphas en Annas ook te vriend moet houden. En zijn politieke reputatie moet toch wel van dienaar blijven, dat hij geaccepteerd blijft. Laat ik maar eens naar buiten gaan. Maar Pilatus stelde een vraag. En begrijp goed, wij weten helemaal niet wat er achter de schermen afgespeeld heeft. Hebben Caiaphas en Pilatus onderling hier contact al over gehad, voordat de rechtszaak begon? Hebben ze overleg gepleegd? Hebben ze misschien een deal gesloten, waarin Caiaphas natuurlijk heel voorzichtig moet zijn met wat hij vraagt en wat hij prijsgeeft over het onderzoek, wat zij die nacht gedaan hebben? Hebben ze het op een akkoordje gegooid? Geen idee, maar het lijkt erop dat de Joden een verwachting hadden dat Pilatus direct meeging met hun. Eigenlijk komen ze daar binnen en ze verwachten maar één ding. Hier is het, teken het maar even. En alles gaat door. Dat hij zijn aanklacht, de aanklacht van de Joden, direct over zou nemen. En waarom denken we dat? Omdat namelijk als je verder kijkt, is de eerste vraag die Pilatus stelt, en die komt voor de Joden compleet onverwachts. Wat is de aanklacht? Dat is lastig, hè? Om te zeggen van hij is de Christus, de Zoon van God. Daar heeft Pilatus geen boodschap aan, hè? Dat blijft niet plakken bij Pilatus, hè? Pilatus zegt van, dat doet mij niks. En je ziet eigenlijk ook als je wat doorgaat, dat het Joodse gerechtshof ook eigenlijk in één keer perplex staat. Ze hadden inderdaad, net wat ik zei, niets anders verwacht dan een bevestiging. En of daar achter de schermen iets afgesproken is waarom de overpriesters daar komen en gedacht hadden van, wat, dit gaat lukken. Want Caiaphas en Pilatus hebben mogelijk al wat besproken. Dit is in kannen en kruiken. Misschien zelfs van voorgaande rechtszaken. Ja, dat het veel makkelijker was om dat achter de tafel al geregeld te hebben. En dan is het alleen nog maar een formeel iets waar Pilatus in het gerechtshof gaat zitten en zegt, dit is wat ik zie, dit is wat ik doe, dit gaat er gebeuren. Baf, geen discussie. Maar hier is het anders. De Joden staan namelijk voor de seconde aan de grond genageld en dat zie je in hun reactie. Kijk maar eens naar hun antwoord in vers 30. Zij antwoorden en zeiden tot hem, indien hij geen boosdoener was, zouden wij hem niet aan u overleveren. Ze hebben geen aanklacht. Ze hebben hem nog niet geformuleerd eigenlijk in hun gedachten. Pilatus, we komen niet zomaar, hè Pilatus. Vertrouw je ons niet of zo? Ze hebben geen weerwoord. Ze zijn als het ware gewoon even uit het lood geslagen. Ze leunden eigenlijk voor een gedeelte op de relatie Caiaphas-Pilatus. Dit moet zomaar lukken. En in één keer gaat Pilatus daar een vraag stellen over een aanklacht. Want ik zou je vertellen, alles wilde het Sanhedrin, de Joodse leiders, willen alles behalve een rechtszaak door Pilatus nog een keer. Ze willen helemaal niet dat hij het nog gaat onderzoeken. Ze willen helemaal niet dat hij vragen gaat stellen. Ze willen helemaal geen aanklacht van hem voor hem neerleggen. Ze willen maar één ding. Dood. Kruisigen die hap. En het liefst door jou, Pilatus, dan kunnen wij onze handen in onschuld wassen. En hoe vreemd het ook klinkt, dit is zo bizar. En hier zien we ook dat die strijd tussen de Joden en Pilatus er ook is. Want kijk maar eens, zij blaffen hem als het ware af. Ja, ze bluffen. Hé, hey, als het geen boosdoener was, dan zouden we hier niet staan, 's ochtends vroeg, hè? Je kent ons toch? Wij doen dit niet zomaar. En hoe vreemd dat het ook is, je ziet daar die strijd ook in het antwoord als je verder gaat naar Pilatus. Die zegt er van, nou neemt hem en oordeel hem maar zelf. Ja, dan loop ik al even vooruit. Maar daar zie je ook dat die dunne koord tussen Caiaphas en Pilatus eigenlijk de basis is wat je hier weer terug ziet komen. De overpriesters die daar staan om Jezus uit te leveren, hadden veel meer de gedachte, Pilatus hebben we op onze hand. En hoe dit ook zei, Pilatus, of dat Caiaphas het zo lang heeft overleefd, getuigt van zijn sluwheid. Hier proeven wij iets anders. Hè? Hier proeven wij een bepaalde strijd komen. Waar Pilatus hem gewoon naar huis stuurde. Zegt van, nou, oordeel hem dan zelf. Als je geen aanklacht hebt. Hoe vaak zal er een opstand geweest zijn in Jeruzalem? Regelmatig. We komen straks nog die Barabbas tegen. Weet je wat dan nog? Ja? Wie wil jullie dat vrijen? Best mogelijk dat Barabbas een zeloot was. Maar wat was dat? Dat was een die dus inderdaad tegen de Romeinen streed. Dus waarschijnlijk een Romein vermoord had. We vinden dat niet terug, maar die kans bestaat. Dat was een held. Dat was er een man. Die had het volk lief. Die durfde tenminste wat. En Caiaphas lijkt het elke keer te overleven. En hier zie je ook, je zou kunnen zeggen, de sluwheid van hem naar voren komen. En eigenlijk wat de overpriesters hier bij Pilatus zeggen is dit eigenlijk. Pilatus, vertrouw je ons niet? Vertrouw je ons oordeel niet? Wij hebben dit gewikt en gewogen. Wij brengen deze man niet zomaar, hij is een boosdoener. Maar Pilatus stuurde aan op een gerechtelijk onderzoek. Wat is de aanklacht? En hier zie je die strijd, de een wil wel een rechtszaak en de andere niet. Het is ook enorm moeilijk te bepalen op dit moment, wat weet Pilatus allemaal over Jezus? Ik heb u gezegd toen ze me gevangen namen, toen u gevangen genomen werd in Gethsemane, dat er een leger Romeinse soldaten bij was. Dat is wat ik duidelijk lees. We weten ook dat de Romeinse officier Pilatus daar toestemming moet geven. En dan zijn er inderdaad commentatoren die zeggen, ja, dus Pilatus wist overal van. Of een ander zegt, nee, dat waren niet eens Romeinse soldaten. Want er moest een aanklacht zijn en er was geen aanklacht. Ik leun veel meer, als ik zie wie Pilatus is, hoe zwak en besluiteloos, dan gold er maar één ding in deze dagen en dat was rust. 2 miljoen mensen in de stad, dan is maar één ding rust. Als er maar ergens onrust is, sturen maar op af. Hoe geen aanklacht, daar hebben we geen tijd voor. Soldaten erheen, of er wel of geen aanklacht is, dat is veel meer waar ik heen leun. Jezus wordt gevangen genomen, wordt inderdaad voor de raad gebracht in de nacht waar waarschijnlijk Pilatus helemaal niks van wist. Want de Joden, als je verder gaat in de gerechtszaak bij Pilatus, die zeggen er helemaal niks over. Ze zeggen ze hier ook niet, wij hebben hem onderzocht. Nee, de vraag is, dit is een boosdoener, vertrouw je ons niet? Ze zeggen niks over die nacht wat er voorgevallen is. Pilatus vraagt er ook helemaal niet naar. Er wordt niet één keer naar gerefereerd. Maar één ding weet Pilatus wel. Wat er nu gaande is, ruikt naar onrecht. Het ruikt naar onrecht. Hij ruikt onrecht. Kijk maar eens naar vers 31. Pilatus zei tot hem, oh, als het een boosdoener is, neem hem dan mee. Neem hem dan mee. En veroordeel hem naar uw wet. En dan zeiden de Joden tot hen, wel, het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen. Oh, we mogen dat niet meer. Hij stuurde Joodse leiders gewoon naar huis. Ga maar, doe maar, zoek het zelf maar uit. Ze zeggen hier niet van, dat hebben we al gedaan, hè. Ze zeggen alleen, wij mogen geen dood meer uitoefenen. Wij mogen de doodstraf niet meer uitoefenen. Dat was ook zo. Dat had Pilatus. Nee, zelfs eerder daarvoor al, hoogstwaarschijnlijk. Ja, net daarvoor, een paar jaar daarvoor, was de doodstraf bij de Joden weggehaald. Niet zo heel ver daarvoor. Ja, we zitten hier in het jaar 33. Begin van die jaren, eind 20 als ik het juiste, begin 30 was dat bij de Joden weggehaald. Ze mochten geen doodstraf meer invoeren. Vreemd, want ze doen het nog wel, hè. Stefanus hadden ze geen moeite mee, hè. Ja, daar hadden ze geen moeite mee. Maar hier zeggen ze dat we mogen dat meer. Pilatus zegt, val me hier niet meer lastig. Als je geen aanklacht hebt, ga naar huis en doe je huiswerk over. Maar de Joden laten het niet los. Hè? De Joden laten het niet los. Zij hadden een unaniem doodvonnis uitgevaardigd, maar dat kunnen ze hier niet stellen. De Joden klagen maar op één ding, ja, wij mogen de doodstraf niet uitvoeren. Ze zeggen niks over een rechtszaak, ze zeggen niks over een aanklacht, ze zeggen alleen maar, wij mogen geen doodstraf meer uitvoeren. Jij, Pilatus, hebt die bevoegdheid. En de Joden moeten met steekhoudende argumenten komen. Dan gaat u eens mee naar Lucas 23, vers 2. Dit hoort hier eigenlijk past dit hier weer tussen. Pilatus stuurt ze naar huis, maar die pitbull terriers die bloed geroken hebben en bloed geproefd hebben bij het leven van Jezus, laten hem niet los, hè? Oh, ze laten hem niet los. Lees maar eens mee, Lucas 23, vers 2. En hier beginnen ze. En zij begonnen. Pam, pam. Pilatus is... heeft eigenlijk gezegd van, vertrek maar. En nu begonnen ze. Nu beginnen ze het hele arsenaal eigenlijk van de gerechtelijke zaken te bespelen. En ze begonnen hem te beschuldigen en zeiden, wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt. Doordat hij verbiedt de keizer belasting te betalen en van zichzelf zegt dat hij de Christus de koning is. Ze hebben toch eindelijk iets uit hun hoed kunnen toveren. Twee zaken. De eerste is dat hij ondermijnt ons volk door te onderwijzen dat ze geen belasting aan Rome moeten betalen. Dit is opruiming. Jezus wordt hier aangeklaagd voor opruiming. Weet je wat opruiming is? En ik lees even een stukje uit ons strafrecht en dat komt aardig overeen met wat je daar ziet. Hij die in het openbaar, mondeling, of bij geschrift of afbeelding tot enige straffelijk feit of strafbaar feit, of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit. Die wordt gestraft met een gevangenisstraf en van 5 jaar en een boete van de 4e categorie. Dat is het strafrecht wat we hier zien. Opruiming, zien we dat nu om ons heen? Er is er vol van. Kijk eens naar Syrië. Egypte. Dat is opruiming. De hele zaak met de sms'jes. En het social network. Om mensen op te ruimen van we moeten tegen de overheid. Dat gaan we niet meer doen. Opruiming. Luister eens. Dit heb ik van het internet mogen plukken. Waarom tolereren wij de staat? Met al haar regels, haar wetten, haar politie, haar traangas, justitie, rechtbanken, geheimagenten, soldaten, tanks, bommen, granaten, haar belastingheffing en haar bureaucraten, haar macht en het daaraan inherente machtsmisbruik. Waar macht zich centraliseert en oplegt, is misbruik aanwezig. Waarom tolereren we die staat? Waarom pikken we dat? Waarom blijft het bij mopperen? Maar voegen we ons bijna allemaal uiteindelijk? Waarom wordt er zo weinig opruiming bedreven tegen het openbaar gezag? En waarom wordt de opruiming die bedreven wordt zo bedroevend weinig gevolgd door staatsvijandig gedrag? Opruiming tegenover de staat vanwege haar wandaden is immers geen wandaad, maar een burgerplicht. Is dat opruiming? Ik denk het. Ik weet het wel zeker. Ik hoef daar niet over te twijfelen. Dit is een megafoonpak op het internet en te zeggen, kom, we moeten hier eens flink opruimen, want de staat heeft niks te vertellen. En wij gaan daar, alles wat ze doen is verkeerd. Ik was benieuwd naar het alternatief. Dat is opruiming en daar wordt de Heer Jezus van beticht. Hè? Oh, deze zet ons volk aan om geen belasting meer te betalen. Dat is niet wat een soevereine keizer graag hoort, hè? Wat is de tweede aanklacht in dat vers, Lucas 23? Hij is een gevaar voor de keizer, want hij noemt zichzelf koning. Dit is een gevaar voor de keizer, Pilatus. Hij noemt zichzelf koning. Dit is een stap verder dan opruiming. Hè? Opruiming is inderdaad tegen de staat ingaan. Dit is hoogverraad. Verder kan niet. Is jezelf uitroepen als soevereine over een bepaald gebied. En zeggen van, dat is van mij. Daar ben ik de heerser van. Dit is de hoogste en de laatste stap die je vindt eigenlijk in het gerecht. Zo, jezelf uitroepen tot heerser. Dit staat er in het strafboek van België, Nederland. Luister maar eens. De aanslag ondernomen met het oogmerk om het rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen. Of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf. Of ten hoogste 30 jaar en een geldboete van de 5e categorie. Dan wordt zwaarder gestraft. Alles om jezelf heerser te noemen over een bepaald gebied is hoogverraad. En had ik net niet verteld dat dat net hetgene was waar keizer Tiberias een hekel aan had. En dat hij ook gezegd had, dat gaan we niet doen. Het begint met opruiming, maar uiteindelijk is het hoogverraad. Dat gaan we al beginnen, om de kop in te drukken bij opruiming. Laat staan, hoogverraad. Deze roept zichzelf uit tot koning. En dat namen de Romeinen heel serieus. Het was zelfs zo dat iedereen, maakt niet uit wat voor rang, stand, kleur, positie je had in het Romeinse Rijk. Als jij verdacht werd en schuldig bevonden werd aan hoogverraad, kon je gemarteld worden en doodverklaard worden. En alle bezittingen die je had, die werden inderdaad gegeven aan de staat van Rome. Dat ging niet naar familie, zelfs dat werd verkocht en zei, dat gaat naar Rome. Hoogverraad smoren wij tot het onderste in de kiem en we roken het helemaal uit. Ja, dan begrijp je wel dat dit geen kleine aantijgingen waren. Hè? Bij een soevereine keizer, die een heel gebied met een leger veroverd had, die best ruim en tolerant was naar de Joodse wetten. En als je dit hoort, dit is hetgeen waar Pilatus op moet reageren. Dit was genoeg voor Pilatus om navraag te moeten doen bij de Heere Jezus. Waarom? Omdat hij natuurlijk ook verantwoordelijk is als gouverneur. Niet alleen als, is hij rechter, maar is ook gouverneur dat er rust en orde in Judea en Jeruzalem blijft. Want dat is hetgeen wat natuurlijk heel snel als een lopend vuurtje naar Rome gaat. Oh, die Pilatus heeft de zaak daar zeker niet onder controle. 2 miljoen mensen daar, nu moet hij optreden. En dat doet hij ook. En dit is waar je Marcus hoofdstuk, u mag weer naar Johannes hoofdstuk 18 gaan. Hoor. Dit is waar Marcus hoofdstuk 15 vers 2 binnenkomt, dat Pilatus hem gaat ondervragen. Zijt gij de koning? Maar Johannes maakt het nog iets langer. Dus laten we naar Johannes hoofdstuk 18 gaan, vers 33, sorry. Johannes hoofdstuk 18 vers 33. Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zeide tot hem, zijt gij de koning der Joden? En Jezus antwoordde, zegt gij dit uit uzelf? Of hebben anderen u over mij gesproken? Voordat we verder gaan. Pilatus heeft buiten gesproken met de Joodse leiders, de overpriesters. Heeft hem feitelijk naar huis gestuurd. Zij beginnen daar een arsenaal aan aanklachten op hem af te vuren. En uiteindelijk zijn de twee die steekhoudend zijn. Hij is een opruier. En hij wil koning zijn. Maar tot die tijd, tot nu toe, heeft Pilatus eigenlijk het recht redelijk in stand kunnen houden, is het niet? Hij heeft de muren van onrecht, die daar buiten stond, die golven, die tsunami van onrecht, heeft hij redelijk buiten de deur kunnen houden. En we zien ook zelfs dat Pilatus op dit moment een eerlijk onderzoek lijkt in te stellen. En hij komt met een vraag bij de Heer Jezus. Zijt gij de koning der Joden? En het antwoord van Jezus is misschien voor ons een beetje verrassend. Want wat zegt Jezus? Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over mij gesproken? Heb je dit van jezelf of heb je dit van anderen? En Jezus wil hem niet op een zijspoor brengen. Jezus is ook niet, ik zou bijna zeggen, brutaal. Maar hij wil duidelijkheid. Want aan de ene kant, kijk wel, Jezus heeft gezegd dat hij koning is. Ja toch? Maar aan de andere kant heeft Jezus ook gezegd, ik ben niet de koning die jullie denken dat ik ben. Want ze willen hem toch tot koning maken? Ze willen hem tot koning kronen in Johannes hoofdstuk 6 vers 15, dat hij vlucht en zegt van die niet. Dus hij vraagt eigenlijk, gaat hij naar Pilatus toe en zegt, wat voor koning bedoel jij? Heb je dat van hun gehoord of bedoel je de koning een ander soort koning? Jezus stelt de vraag om duidelijkheid te verschaffen. En dit is eigenlijk wat hij zegt, Pilatus. Als jij bedoelt koning in de politieke zin, dat ik heerser wil zijn over de Romeinen, met macht, met geweld, met een leger, dan is het antwoord nee. Zo'n koning niet. Zo'n koning ben ik niet. Want de Heer heeft de hele tijd gesproken van ander koningschap. Was het niet? Daar komen we zo nog op. Het koningschap van de Heer was geen militaire overheerser. Hij was niet de koning die het volk verwacht om de Romeinen weg te jagen. Dat was toch wat er leefde bij de Joden? Dat was de aanklacht. Maar zo een ben ik niet. Zegt ge dit uit uzelf of hebben anderen over u verteld? Wat voor soort koning verwacht jij, Pilatus? En wat zegt Pilatus? En daar bevestig je eigenlijk ook. Dan zie ik wat Pilatus denkt en wat hij beleeft. Pilatus antwoordde hem, ben ik een Jood? Uw volk en uw priesters hebben u aan mij overgeleverd. Ik ben geen Jood. Wat ik jou vraag, is de vraag die zij aan mij voorleggen. dat jij de koning bent in politieke zin, in machtsmisbruik en met een leger. Nee. Zo'n koning ben ik niet. Pilatus herhaalt de woorden van de overpriesters. Maar Jezus heeft de regie. Wat voor soort koning? Ik heb een ander koningschap. Ik heb een koningschap over de harten van de mensen. Ik heb een koningschap die geestelijk is. Dat zien we straks in het antwoord van de Heer Jezus. Als ik zo'n koning had als jij bedoelde, dan had ik mijn legioenen laten komen. Die hadden voor mij gestreden, hadden onderdanen gekomen en voor mij gestreden. Maar zo'n koning ben ik niet. Dat is niet het koningschap wat ik bedoel. Je ziet de frustratie eigenlijk groeien bij Pilatus. Vers 35. Wat is dan de laatste vraag die Pilatus over heeft? Wel, als je niet zo'n koning bent, je bent geen bedreiging voor de Romeinen. Wat heb je dan wel gedaan? Wat heb je gedaan? Vertel eens, waarom hebben ze je hier gebracht? Als je geen koning bent in politieke zin, wat heb je dan misdaan? Kijk eens naar vers 36, daar hebben we het antwoord van de Heer Jezus. Oh, mijn koningschap is helemaal niet, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk hier van deze wereld was, Pilatus. Als mijn wereld van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Opdat het niet aan de Joden zou worden overgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Geen aards koninkrijk. Maar een hemels koninkrijk. Een koninkrijk met een heel andere dimensie. Wat ik zei, een koninkrijk in de harten van de mensen. En niemand vatte dat. Alleen de gelovigen. Zij die wederom geboren waren. Dat begon het langzaam maar zeker te dagen. Wat Pilatus dus niet, hè. Pilatus in vers 37, wat zegt Pilatus dan tot hem? Zijt ge dus toch een koning? Ja. Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik, wat? Luister eens naar deze woorden. Fenomenale woorden. Hiertoe ben ik gekomen. Of hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen. Opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En ieder die uit de waarheid geboren is, waar de waarheid in leeft, die hoort naar mijn stem. Daar ben ik koning over die persoon. Maar niet de koninkrijk met heersers en dienaren die voor mij strijden. En wat is Pilatus een antwoord? En hier kan ik nog veel meer over, maar dat is niet het punt. Pilatus antwoordde tot hem, zei, wat is waarheid, joh? En na dit gezegd hebbende kwam hij naar buiten tot de Joden. En hij zeide tot hem, de magische woorden, de reële woorden, de waarheid. Ik zie geen schuld in hem. Ik vind geen schuld in hem. Wat een declaratie van Jezus' zondeloosheid, is het niet? Dat een Romeinse leider, een goddeloos man, die ongetwijfeld 3 jaar lang van de Heer gehoord heeft, die 3 jaar geleden al inderdaad een gedeelte van de inkomsten ergens mis zag gaan, toen Jezus voor de eerste keer in de tempel reinigde, elke keer was daar die Jezus. En hij zegt hier heel eenvoudig, ik vind geen schuld in hem. Hij is niet een opruier. Ik vind geen schuld in hem. Nou ja, ik mag weer naar Marcus. De laatste verse halen we uit Marcus. Ziet u ook dat dit hier helemaal tussen past? Dan zijn we in Marcus 15 vers 3 en wat staat er dan zo mooi? Ik vind geen schuld in hem. Pilatus staat buiten, heeft navraag gedaan, weet zelf wie Jezus is. Wat zegt hij dan? Nou, ik vind geen schuld. Hè? Wat zien we dan in 15 vers 3? En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Nu, ik stel mij zo voor, wij lezen dit in een paar tellen, hè, deze bevraging en dat onderzoek van de Heer Jezus. De zon was op. Het was Pascha. Het was een drukke dag voor het volk. Ja, alle Joden die in Jeruzalem waren, degene die vanuit het zuiden waren, gingen vandaag het Pascha vieren. Die zullen niet uitgeslapen hebben. Hè? En ik stel me zo voor dat als daar een gerechtszaak gaan is op die ochtend, en de overpriesters die hebben Jezus naar binnen zien gaan en hem naar binnen hebben gebracht. En Pilatus is Jezus aan het ondervragen dat zij alle mogelijkheden hebben om in ieder geval wat volk bij elkaar te kloppen, is het niet? Zeg, kom jongens, hier is iets gaande. Er is die Jezus, kennen jullie die? Die is hier, we hebben hem overgeleverd. Pilatus heeft hem nu. Zullen we niet gezegd hebben dat ze hem overgeleverd hebben? Jezus wordt ondervraagd bij Pilatus en je ziet de drommen mensen al komen, hè? Hier is iets gaande. Dus buiten begint de massa van het volk aan te zwellen. En dat zullen we de volgende keer ook zien als Pilatus inderdaad, waar bezwijkt hij voor? Voor de massa. En hier zitten de overpriesters met hun grote tamtam en met rooksignalen en al van alles. Je zou kunnen zeggen, het corrupte netwerk van Annas is hier bezig om de mensen bijeen te brengen voor het gerechtsgebouw. Zodat de bloeddorstige leiders echt niet van plan zijn om te vertrekken. Hè? Zonder dat Christus gekruisigd wordt. Ze eisen maar één ding en dat is de kruis. Het kruis. En hier zien we dus ook dat de Joden een haat hadden aan de Romeinen. Hier zien we, ja, ze heulden Annas en zijn complot heulden. Maar dat waren meer de aristocraten, dat waren niet de fariseërs. Dat was een kleinere groep in het geheel van de Joden en de Joodse leiders. Maar hier zien we dat, je zou kunnen zeggen, de Joden een haat hebben. Ze blijven staan. En hier beginnen ze langzaam maar zeker de Mount Everest van het onrecht verder te beklimmen. De Joden hebben die Messias al lang verworpen. Voor hem is geen plaats. Als, en dan moet je even goed indenken. Als Jezus werkelijk een opruier was en zich een hoog voorraad schuldig had gemaakt, dan had Pilatus dat al lang gehoord en had hem al lang zelf opgepakt. Maar Pilatus heeft dat nooit gedaan. Pilatus had er alle mogelijkheden toe, had er alle bevoegdheid toe en had er alle verantwoordelijkheid toe. En nooit heeft Pilatus dat gedaan. Er is nergens een aanwijzing dat het gebeurt. Er is nergens een aanwijzing dat Jezus een opruier was. Sterker nog, laten we gewoon eens een aantal dingen kijken of Jezus werkelijk een opruier was. En de dingen die de beschuldiging hier in vers 3, dat zullen dezelfde zijn die steekhoudend zijn. Wel, hij is een opruier en hij roept zichzelf uit tot koning. Ik zei u net al, Johannes hoofdstuk 6 vers 15, wilden ze Jezus kronen als koning en hij liep weg. Niet die koning, ik ben niet die koning die Rome het land uitjaagt. Jezus leefde volledig onder het gezag van de Romeinen. Nergens is een opstand geweest. En als we teruggaan naar hoofdstuk 12 van Marcus. Er kwamen de leraren, die kwamen bij hem. Rabbi, wij weten dat u gezonden bent van Gods wegen. Maar wij vragen ons af, moeten wij belasting betalen als Jood? Heeft iemand een schelling? Wiens beeldenis staat erop? Van de keizer. Geef aan de keizer wat de keizer toebehoort. En aan God wat God toebehoort. Hij was niet opruierig. Hij leefde onder het gezag van de Romeinen. Betaal je belasting. Want dat is goed. Er is geen overheid aangesteld dan door God. Romeinen hoofdstuk 13. Het boek Romeinen dan. Hè? Het was zelfs zo, als je de bergreden doorleest. Je komt er bij mij vers, hoofdstuk 5 vers 41. En dan staat daar, als iemand je van je eist om de mantel te dragen. Dat is in de bergreden. En daar het eist om dat te doen. Ga niet één mijl, maar twee. En hoogstwaarschijnlijk, de termen die daar gebruikt worden, waren militaire termen. Als daar een militair was die lang genoeg had gewandeld met al zijn materiaal en zijn bepakking, die zei van, jij gaat nu voor mij, die plunje en alles wat ik mee moet doen, dan ga je voor mij een mijl dragen. Als christen, wat was dan het antwoord? Nou, doe het maar twee mijl. Dat was de Heer Jezus zijn onderwijs. Hij was helemaal niet tegen Rome. Zo'n Romeinse soldaat komt, jong, loopt twee mijl met die man. Ze blijven aanklachten aandragen. Ze blijven herhalen dat Jezus een opruier is. Een gevaar voor de Romeinen. Dat is de leugen die nog steeds gaande is. Hè? De grootste leugen aller tijden. En hier zie je ook dat de Joodse leiders Jezus werkelijk verworpen hadden. Hè? Hier is niet een koudheid of een lauwheid of een middelmatigheid. Jezus hadden ze al lang verworpen. Dit is het toppunt van haat, hoogverraad. Eruit met die man. Dit is God vervloeken in de hoogste graad. En het kan nog erger, dat zullen we nog zien. En trouwens, als Jezus werkelijk een opruier was voor de Joden of tegen het Romeinse volk, dan was hij een Joodse held. Dan was hij een Joodse held, dan werd hij op handen gedragen. Daarom denk ik ook dat ze bij Barabbas zo stonden te schreeuwen. Het zou best een held geweest kunnen zijn. Een zeloot, die brengt de Romeinen tenminste om. Hey, Als Jezus een opruier was en zich schuldig maakte. Hoogverraad, oké, maar opruier, perfect. Daar zouden er meer van moeten zijn, is het niet? De Farizeeën, hoge priesters, de oudsten, de Sadduceeën. Allemaal hadden ze een hekel aan de Heer. In alle keren, in die aanloop naar de intocht van Jeruzalem. En in die week heeft hij ze allemaal schaakmat gezet. Hij ondermijnde hun positie. Met zijn onderwijs zette hij ze schaakmat. Hij wees op hun hypocriete leven. Hij ontmantelde hun leugens. Hij wees op hun zonde, hun theologische fouten. Weet wat dat nog? Als een vrouw nu 7 mannen gehad heeft, wiens man is ze dan in het koninkrijk? Oh, ga je doorgrond de schrift helemaal niet. En hij zet ze schaakmat. Hij zet hun in de spotlight van een hypocriet geloof. Jezus was populair. Kun je het voorstellen? Over het algemeen hebben we toch binnengehaald? Waarom? Hij genas. Hij was barmhartig. Maar de Joodse leiders genazen niemand, hè? Die gingen zelfs dat ze de weduwen en de wezen zo onder druk zetten dat ze alles gaven. Ja, die weduwen met die 2 penningjes. Dat was niet een voorbeeld in ons opzicht. Dat zie ik er niet in. Het systeem was zo gruwelijk dat die laatste muntjes van een weduwe erin moesten. Dat was niet wat de Heer vroeg. Die moesten verzorgd worden. Jezus leerde de waarheid. Hoe vaak staat er niet naar de bergreden dat en ze waren perplex over zijn onderwijs. In Marcus zelfs. De mensen stonden versteld over zijn onderwijs. Dat zelfs demonen naar hem luisteren. Doden worden opgewekt. Alle soorten ziekten zijn genezen. Dat gaat als een lopend vuurtje. En dan de overpriesters. Alleen maar beschuldigingen. Alleen maar beschuldigingen. Uit nijd. Uit nijd. Vers 4. En 5, de verwondering. De overlevering hebben we gehad. We hebben net de beschuldigingen gehad en nu krijgen we de verwondering, vers 4. En Pilatus vroeg hem wederom en zeide, geeft gij niets ten antwoord? Zie hoeveel beschuldigingen zij tegen u inbrengen. En waarschijnlijk dat er natuurlijk nu veel meer komen. De massa zwelt aan. De hoge priesters voelden zich gesteund en gesterkt. Wat je dan hoort, de brutalen bij de halve wereld. Zo hard mogelijk schreeuwen, dan krijg je zoveel mogelijk gedaan. Ze konden wel een rood petje en een fluitje op hebben. Is niet? Als je maar hard roept, dan krijg je het voor elkaar. En Pilatus verwondert zich erover en die zegt, geef geen niks ter antwoord, Heer Jezus. Zie hoeveel beschuldigingen ze tegen u inbrengen. Doch Jezus gaf niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. De Heer zwijgt. Als een lam zwijgt hij op weg naar de slagbank. Hij is hier Heer en Meester. Hè? Hij bepaalt waar hij op antwoordt en hij bepaalt waar hij niet op antwoordt. Ja, ik ben koning, maar ik zal je uitleggen wat voor koning dat ik ben. En de beschuldigingen die zijn vals, daar antwoord ik niet aan. Daar zegt hij helemaal niets over. En Pilatus weet dat Jezus onschuldig is. Want als we verder lezen in Johannes, dan lezen we er ook. Hij wist en doorzag. Nee, dat zien we straks volgende week in Marcus. Mijn excuses. In de volgende verse bij Marcus. Hij wist dat de Joden hem uit nijd hadden overgeleverd. Hij voelt het. Hij ruikt het. Hij proeft het. Onrecht druipt hiervan af. Hij zegt zelf 8 keer indirect of direct dat Jezus onschuldig is. Hij weet het. Hij weet dat de overpriesters liggen. En eigenlijk is het zo, de opruier zit niet binnen. De opruier staat buiten. En daarmee zie je dat Pilatus in een lastig pakket is. Hij heeft tot nu toe de wal en de muur en de tsunami van onrecht nog steeds kunnen handhaven. Maar niet voor lang. Als hij de Joden niet de zin geeft, dan is het einde carrière. Hij heeft niet veel meer over. Hè? En ik heb u net aan de inleiding kort laten zien welke stappen hij al gedaan had. Hoe kwaad bloed hij gezet had bij de Joodse en de Joodse leiders. Hij heeft niet veel meer over. Hij heeft niet veel speelruimte meer. Maar hier ontmoet Pilatus iets unieks. Hier komt hij iets unieks tegen. En je mag aannemen dat hij heel wat rechtszaken gehad heeft. Hè? Hij is in 26 aangesteld. En we zitten nu in 33. Alle rechtszaken kwamen uiteindelijk voor hem. Als het over de doodstraf ging. van de Romeinen die mensen oppakten. Een aangeklaagde die stil blijft en rustig. Daar verwondert Pilatus zich over. Als iemand werkelijk een opruier is, zou dit in dit moment zijn om zijn gal en zijn gif nog eens een keer heerlijk te spuwen in het gezicht van een Romein? Tuurlijk. Als je ergens voor strijdt, dan is dit het moment. Je staat voor de hoogste in het gezag en je gaat het hem gewoon zeggen. Je spuugt misschien zelfs wel Pilatus in het gezicht. Pff, Romein, wij zijn die Joden. Wij zijn het uitverkoren volk van God en jij niet. Jullie komen hier in ons land. Dit is ons land. Dit is onze stad. En vroeg of laat is hij van ons, want dat zeggen de profetieën. En wij nemen het recht in eigen handen om jullie te liquideren. Maar Jezus zegt niks van dat. Niks. Jezus gaat niet eens argumenten aanhalen om te zeggen van, maar wacht eens even, op die dag, op dat tijdstip heb ik dat en dat daar gezegd. Ik heb mijn belasting betaald. Kijk maar eens, want Petrus die werd erop uitgestuurd om die vis naar het water te gaan. En dat geld, dat zat in de bek van die vis om zijn hoofdbelasting te betalen. 1 keer per jaar moest er een bepaald bedrag, moest er belasting betaald worden. Dat is betaald. Jezus zegt helemaal niks. Jezus is er niet uit om zijn eigen hachie te redden. Matthäus voegt zelfs dit toe, Matthäus 27, vers 14, dat er staat. En Jezus antwoordde hem op geen enkele vraag meer. De enige vraag die hij beantwoord had was, zijt gij een koning? En Jezus zegt, van wat voor soort koning? Dus je bent toch een koning, gij zegt het. Dat ben ik. En niet zo als jij bedoelt. En op alle valse beschuldigingen gaat hij niet in. En daarmee mag ik aannemen dat Pilatus een oprechte vraag stelt. Een oprechte vraag die Jezus beantwoordt. En hier staat de Heer der Heerscharen in volle rust voor de gouverneur. En Pilatus denkt maar één ding. Is dit nu de opruier? Is dit nu de man die een bedreiging is voor Rome en het Romeinse Rijk? Vredelievend van begin tot eind. Stralend in glorie. Heersend in zijn stilte. Pilatus wordt er gefrustreerd van. Die kan geen kant op. Die zit tussen 2 moeilijke facetten in. En de Heer staat daar. Als een zondeloos lam gaat hij zwijgend naar de slachtbank. Dat was de rechtszaak, de eerste rechtszaak die de Heer Jezus meemaakt voor Pilatus. Dat was de eerste rechtszaak. Weet u dat deze rechtszaak nog steeds in de mensenhart gaande is? Bij de ongelovigen is nog exact dezelfde rechtszaak aan de hand. Dat is niet de Christus. Dat was een man die ooit geleefd heeft, maar dat is niet de Christus. Dat was een opruier in die tijd. Dat was misschien wel een gevolg van de situatie waar hij in zat. Maar dat is niet de Christus. Dat was een man die in de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was. En ja, hij deed goede dingen. Maar ja, hij is het probleem. Hij is het einddoel was het probleem waar hij zelf ingelopen is. Hij had toch moeten zien dat het fout ging? Mensen, in een ongelovig hart is die rechtszaak nog steeds gaande van de Heer Jezus. En de rechtszaak was niet alleen gaande daar, letterlijk, maar ook in het hart van Pilatus. Pilatus moest nagaan of dit de Heer der Heerscharen was. Dit was niet een gevaar voor Rome, dit was de verlosser van het Romeinse Rijk. Dit was de verlosser voor de hele wereld. In elk hart, in de hele wereld, is deze rechtszaak nog steeds gaande. Is dit werkelijk de Zoon van God? De vraag van Caiaphas, de vraag van Pilatus. Zijt gij koning? Wel, een ongelovige die wil alles, maar geen koning boven zich. Die wil de koning van zijn eigen leven zijn. De God van zijn eigen koninkrijk. Hoe groot dat imperium ook mag zijn. En wat de inhoud van het imperium ook mag zijn. Of dat nu carrière is of kinderen, of dat nu huis is, of geld of goederen. Elke ongelovige heeft een eigen imperium in zijn hart. Daarom is mijn oproep vandaag ook. Kom naar de Heer en stel de juiste vragen. Onderzoek je hart. Onderzoek of jij inderdaad hier zit en vandaag de Heer in zijn rechtbank voor jouw rechtbank neerzet. Om te bepalen of hij werkelijk de Heer der Heerscharen is. Ik wil vragen dat hij voor hem buigt vandaag. En dat u inderdaad hem als rechter ziet over uw leven. En hij ziet meer dan wij met elkaar. En hij ziet de zonde in uw hart. En hij weet dat hij u zal veroordelen als u zich niet verootmoedigt voor hem. Vlucht naar hem. Zijn armen staan wijd open. De genade die de Heer Jezus verworven heeft aan het kruis is genoeg voor alle zonden van de wereld. Uw zonden ook. Dat ze aan het kruis genageld worden. Dat u vrijgezet wordt. Dat u niet meer een rechtszaak in uw hart hoeft te voeren. Maar dat u inderdaad in de troonzaal van de hemel de rechtszaak, dat Christus de rechtszaak voor u voert bij de Vader. En dat alle aanklachten die tegen u en mij instonden, en dat die inderdaad bij de Vader worden gebracht, en dat Christus zegt, daar heb ik voor betaald, daar heb ik voor betaald. Dan bent u vrij. En als u hem kent, dan is mijn vraag, welke vragen stelt u aan Christus? Als mijn moeder gevallen is, is dat een waarom vraag? Waarom nu hier? Nu kan ze mijn vader me niet verzorgen. Wie moet dit moeten voor mijn vader zorgen? Ik ben er niet voor om Christus ter verantwoording te roepen en hem voor mijn rechtszaak te spannen. Nu niet en nooit niet. En ik zal u zeggen, elke leugen die wij geloven, die wij koesteren, is niets anders dan dat wij in ons hart Christus opnieuw voor de rechtbank neerzetten. De rechtbank van ons eigen hart. En dat doen we met een vroom sausje. Dat doe ik met een vroom sausje. Van ik mag de Heer bevragen. Maar ik weet niet wat de onderliggende gedachte is. Maar 9 van de 10 keer. En ik zou zeggen 99 van de 100. Is het van. Ik wist het beter dan u. Dit had niet gemoeten. Ik weet wat goed is voor mijn leven. En voor mijn vaders leven. Mijn moeders leven. Voor uw leven. Voor mijn leven. Voor het leven van mijn vrouw. Mensen, maak Christus het enige waar u voor leeft. Laat de rest achter in uw hart. Hij is het waard. Kijk in deze rechtszaak, de Heer der Heerscharen gaat naar het kruis toe met vreugde, want hij zag wat erachter lag. Laten wij niet die dingen koesteren die ons als het ware bij Christus vandaan houden, alsof die geven een tijdelijk genot. Dat voegt niks toe aan de eeuwigheid. Dat neemt zelfs af van Christus en zijn heerlijkheid. We zetten Christus in ons hart voor de rechtbank neer en we vragen hem ter verantwoording. Waarom ben ik alleen? Waarom krijg ik geen man? Waarom krijgen wij geen kinderen? Waarom hebben wij maar één kind? Waarom gebeurt me dit? Waarom houdt mijn man niet meer van mij? Waarom is onze gemeente zo klein? Waarom moet ik zo hard werken? Waarom heb ik lichamelijke problemen? Waarom heb ik schoenmaat 45? Omdat de Heer Heer is. En hij mag doen wat hij wil. Dan mag onze liefde zo uitgaan naar de Heer Jezus Christus. Hij, dat is toch wat de Heer van ons vraagt. En dan moeten we dat ook voor ogen houden. Dat onze aandacht en onze ogen, zoals we in Hebreeën ook lazen, op hem gericht houden. En hem alleen. En elke vraag die bij ons naar voren komt, 9 van de 10 keer is die gebaseerd op een leugen. Als Annemarie sterft, wat zeg ik dan? Ja, het leven was nog niet af met Annemarie. We waren nog maar net op gang. Ik was nog maar net op gang om te groeien, om mijn vrouw lief te hebben zoals de Heer van mij vraagt. En dat ik Efeze hoofdstuk 5 voor ogen heb, dat ik mijn vrouw lief heb zoals Christus de gemeente. Ik was nog maar net op weg, Heer. En Annemarie was nog maar net aan het groeien in Gods vrucht. Het was nog lang niet af. Tuurlijk was het af, want de Heer heeft het thuis gehaald. Ze is niet van mij, de Heer bepaalde alles. Ik ga niet een rechtszaak voor de Heer beginnen. Op geen enkele wijze. Dat is mijn verlangen, ik hoop ook de uwe. Dat we niet onze vinger naar Pilatus wijzen en naar Caiaphas. Maar dat wij ons inderdaad voor de Heer zelf stellen en zeggen, Heer, hoeveel rechtszaken gaan er nog in mijn hart om? In uw hart. Als ik dit maar had, zou ik gelukkiger zijn. Als ik dat had, zou ik mij beter voelen. Als mijn gezondheid beter was, dan zou ik. Als ik mijn man of vrouw nog had, dan zou ik. Wie is Christus dan? Is hij dan nog Heer? Zal ik eerlijk zeggen, ik denk dat de Heer op dat soort vragen zwijgt. Leugens gaat hij niet op antwoorden. Dan kijk ik puur naar mezelf en mensen. Maak Christus het object van je leven. Laten we eens afsluiten met Hebreeën hoofdstuk 1. Hebreeën hoofdstuk 1, de eerste verse. Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, het hele Oude Testament, heeft hij nu in het laatste der dagen waar wij in zitten als gemeente, tot ons gesproken in de Zoon. Een sublieme boodschapper, de laatste. De enige die werkelijk representatie is van God, maar lees me verder. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Christus is niet alleen de laatste die door God gezonden is. Hij is de erfenis. Alles is van hem. Alles wat u heeft, is van hem. Ik heb niks. Hij is de hij krijgt de erfenis. En ik behoor tot zijn erfenis. Ik ben niet een erfgenaam. Los van hem. Dat ik mijn deel krijg. Ik ben zijn erfenis. Alles is voor hem. Aan het kruis heeft Christus alles. Alles wat u heeft, is van hem. Uw huwelijk, uw leven, uw bezittingen, alles. Die hij gesteld heeft dat erfgenaam door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Nou, Jezus heeft niet alleen de erfgenaam, maar hij heeft het gemaakt. En wij staan voor de troon van God en hebben nog wel eens van die vragen over. Waarom, Heer? Waarom dit? Waarom dat? Dan krijgen we dat evangelische antwoord. Oh, we mogen bij de Heer alles vragen. Maar we gaan naar David en die vroeg alles. En kijken ze naar de psalmen en die schreeuwden het uit naar God. Zal ik u eerlijk zeggen, ik hoor te veel evangelische dat roepen. Er is niemand die zegt van, en buig nu eens voor de Heer. Dat is wat ik mij voor ogen hou. Ik preek niet naar u alleen, hè. Ik preek juist naar mezelf. Alles mag mij ontvallen, maar Christus niet. Dus kijk, wat is hij veel waard? Hij heeft het geschapen. Hij is erfgenaam. Hij is de laatste. En wat staat er aan? Deze. De afstraling van zijn heerlijkheid. God in vol ornaat. God zelf. De afdruk van zijn wezen. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij heeft het niet geschapen. Hij erft het niet alleen. Hij houdt het in stand. Hoe kan hij dat doen? Omdat hij God is. En wat staat er nou zo mooi? Die alles draagt door het woord van zijn kracht, na de reiniging der zonden tot stand gebracht hebben. Dat was de kostprijs voor de erfenis. Dat was de kostprijs. En wat krijgt hij dan? De mooiste plaats. De mooiste plaats, wat staat er zo mooi? Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Dus dat is de Christus. Dat is de Christus. Waar wij totaal aan verkocht moeten zijn. Dat is het enige object in uw leven. En als u dat niet heeft, heeft u problemen. En ik ook. En daarom heb ik ook problemen in mijn leven. Zullen we naar de Heer gaan. Vader in de hemel, ik dank u voor deze tekst. Ik dank u dat hij niet alleen zo informatief is over wat er gaande is. Hoe soeverein u bent, Heer Jezus. En hoe u nog steeds voor de rechtbank gedaagd wordt in elk hart van de ongelovigen. Om te bepalen, om u eigenlijk te veroordelen. Maar alleen zij die zich verootmoedigen, Heer. Dan keert u de tafels om en dan zeggen wij, Heer, u bent onze rechter. U bepaalt wat goed is. U heeft ons vrijgesproken, maar mogen wij nu niet nog eens een keer in ons hart een rechtbank ophouden? En dan misschien wel zeggen van, Heer, we hebben een evangelische rechtbank in ons hart. We hebben een vrome rechtbank. Wel, dat was wat de overpriesters ook deden. Een vroom sausje over een rechtbank gooien. Voor de buitenwereld, maar Heer. U weet exact de motieven van ons hart en mogen wij niet geloven in de leugens. Als ik maar. En dit zou beter zijn voor mij. Heer, alles gaat volgens uw raadsbesluit. Mogen wij buigen en zeggen, Heer, mogen wij u lief hebben, Heer Jezus. En alles over hebben voor u. En alles wat we hier hebben is door u gegeven. Mogen we dat naar waarheid zien. Om u te verheerlijken. Want u bent het, Heer. In Jezus' naam, Vader, komen we tot u. Doe uw werk onder ons en in ons. Amen.